Misschien is het nog wel goed om even te hernemen wat we vorige week al heel kort overdacht hebben met betrekking tot hoofdstuk 5, waarvan dat we hebben gezien in ons overzicht dat dit samen met hoofdstuk 4 het middenste gedeelte vormt van het eerste grote stuk dat in het Aramees geschreven is in het boek Daniël. En het staat in het midden omdat we daarin het contrast vinden tussen twee koningen, zo hebben we overdacht. Enerzijds koning Nebukadnezar, en hier in dit hoofdstuk koning Belsazar. En de eindconclusie daarvan, die laat ik even over tot aan het einde van het stuk. We hebben gezien de vorige maal dat we, en eigenlijk ook in de geschiedenis, met Daniël hoofdstuk 5, een heel grote sprong maken naar het einde van het Babylonische Rijk. Want, zoals vorige keer ook al duidelijk gemaakt, staan deze hoofdstukken niet in chronologische volgorde. Uiteindelijk zou hoofdstuk 5 moeten volgen op hoofdstuk 8. Dus hoofdstuk 5 zou eigenlijk moeten hoofdstuk 9 zijn. We bevinden ons al 23 jaar na dat koning Nebukadnezar gestorven is. Ondertussen zijn al verschillende andere koningen aan de macht geweest. Na Nebukadnezar, dat heb ik de vorige maal niet gezegd, misschien nou even ter titel van inlichting, kwam de zoon van Nebukadnezar op de troon, Amel-Marduk genoemd, en die werd van de troon verstoten door Nergal-Sharezer. En die kwam op zijn plaats in de troon, dat had hij die zoon van Nebukadnezar, Amel-Marduk, had vermoord. En die Nergal-Sharezer is opgevolgd door Labashi-Marduk, wordt die koning genoemd. En deze is op zijn beurt terechtgesteld door koning Nabonidus. En dat is de koning die op dit moment aan de macht is. En zijn zoon Belsazar is regent in Babylon, gedurende 10 jaar. En we bevinden ons hier op de laatste avond van het Babylonische Rijk, meer bepaald, de juiste datum heb ik hier ergens opgeschreven, 12 oktober 539 voor Christus.
Dat is misschien terug de volledige weerleid in Belsazar?
Ja. Dat is volledig terug te vinden. Daniël zelf is ruim al 80 jaar, is al op hoge leeftijd, en blijkbaar is hij niet meer in zijn functie als overste van de raadgevers van de koning. Dat kan te maken hebben, enerzijds ook met zijn leeftijd, maar anderzijds denk ik dat het te maken heeft met dat er een andere koning aan de macht is ondertussen. Dat even terzijde. Nu bevinden dat die koning Belsazar een geweldig groot feest aanricht. Meer dan 1000 genodigden, nog niet gerekend zonder zijn vrouwen en bijvrouwen, die ook merkwaardigerwijs op dat feest aanwezig zijn. En er wordt overvloedig wijn geschonken, en op een gegeven moment doet de koning iets zeer schokkends, die absoluut niet de gewoonte was. Hij laat het gerei van de tempel van Jeruzalem, dat meegebracht is door Nebukadnezar, halen en ze drinken daar samen wijn uit en roemen de goden van Babylon, die er genoemd worden, de goden van goud, zilver, koper en ijzer, hout en steen. Om wat de nadruk te leggen op het feit dat dit geen goden zijn, maar afgoden. Nu, dit alles is eigenlijk bedoeld om tot een bepaald hoogtepunt te komen. De spanning op het hoogst te voeren. Want iedereen weet, als zo'n heiligschennis gebeurt, als de Heere zo beledigd wordt, dan moet er toch een antwoord op komen. En dat antwoord komt er ook meteen in vers 5. Terzelfde tijd, dus op het moment dat deze dingen gebeurden, verschenen vingers van een mensenhand, die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het paleis, koninklijk paleis, schreven. Nu, misschien zeggen, waarom wordt die luchter vermaald? Wel, we zitten hier in een mooi verlichte ruimte. Dat was in die dagen helemaal niet het geval. De ruimtes waren zeer slecht en plaatselijk verlicht. Maar de koning ziet natuurlijk die hand op de muur. Waarom? Omdat de luchter een schaduw werpt op die hand. Dus je moet je voorstellen dat de koning nog niet matig onder de indruk is van wat dat hij ziet. Die lang uitgerokken schaduw, dat springt direct in het oog en hij ziet een mensenhand, zonder dat er dan nog iets verder aan verbonden is aan die mensenhand. Je zou wel minder verschieten. Hij ziet dus de rug van de hand die aan het schrijven was. En wanneer dat de koning dat ziet, dan verschiet hij van kleur en zijn gedachten verontrusten hem. En dan staat er, zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. Een hele lange zin. Maar, spijtig genoeg, is de oorspronkelijke betekenis van die zin hier een beetje verloren gegaan in onze vertaling. Eigenlijk zit er zelfs in heel dat stuk een zekere humor opgesloten, die voor ons door de vertaling een beetje volledig verloren is gegaan. Ik weet niet wat, Heidi heeft een herziene statenvertaling, en wat staat er in jouw vers?
Het is onder andere de glaaskleur van de koning, zijn gedachten verstrikten hem, zijn heupgewrichten verstrapten en zijn knieën.
Ja, dus ze zijn daar ook, ze hebben daar ook de tekst eigenlijk aangepast, en die komt bijna overeen met onze tekst. Bij Christophe zal het ook ongeveer hetzelfde zijn.
De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten.
Ja. Wel, dat is eigenlijk een beetje duidelijker gezegd, wat dat onze vertaling ook zegt, maar in een beetje stroevere taal. Maar dat is eigenlijk helemaal weg van het oorspronkelijke. In de oude Statenvertaling staat er, ik zal het u voorlezen, toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrustten hem en de knopen van zijn lendenen werden ontbonden en zijn knieën stieten tegen elkaar.
Ja, de knopen van zijn lendenen.
Ja. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, uiteindelijk zie je dat die koning hier het waagt om de God van Israël te beledigen. Maar hij is doodsbang wanneer hij nog maar de vinger van God ziet. En hij is zelfs zo bang dat hij het in zijn broek doet van angst, letterlijk. De knopen van zijn lendenen staan uiteindelijk voor de sluitspieren van respectievelijk de verschillende kanalen, zo je het wel. Dus dat laat zien dat de schrijvers eigenlijk niet bang waren om op dat vlak toch wel duidelijk te zeggen wat er gebeurde. En onze vertalers waren een beetje onder de indruk van die taal en hebben dat mooi weggepolijst. Maar dat staat er letterlijk. Dus ik zie jullie allemaal lachen, en dat is ook de bedoeling, dat je langs de ene kant verontwaardigd bent van wat die koning durft te doen, maar langs de andere kant ook eigenlijk moet lachen als je ziet wanneer dat God nog maar een vinger toont, dat die man het in zijn broek doet. En verder in het stuk wordt er daarop gezinspeeld, een woordspeling gemaakt. Nu, er is niks dat moeilijker is om te vertalen dan een woordspeling. Ik geef je een voorbeeld, en je kent die mop wel. En er wordt soms gelachen met de Bijbel, dat de Jezus zegt, verdeel het onder de armen. En dan zegt men enerzijds, verdeel het onder de armen, geven aan de armen letterlijk, maar verdeel het onder de armen wordt ook zo uitgelegd. Dus dat is een woordspeling. Ja? Wel, die woordspeling, hier, met die knopen van die lendenen die ontbonden worden, dat komt hier ook terug in dat stukje. Ik zal het u laten zien. Dus eerst zie je, omdat die Babylonische koning de God van de Israëlieten zwaar beledigt. En wanneer dat God hem van antwoord dient, is hij eigenlijk zo bang dat de knopen van zijn lendenen worden losgemaakt. Maar dan moet je zien dat hij de wijzen erbij roept. En die wijzen, die raadgevers, zijn totaal onmachtig om uit te leggen, nogmaals te lezen zelfs, wat er op de muur staat. En dan komt de koningin moeder op het, verschijnt zij op het toneel. En zij zegt tegen de koning dat zij weet dat er een man is die bekwaam is om de koning te helpen. Eigenlijk zegt ze dat Daniël een man is die bekwaam is om zijn knopen los te maken. Dat is hetzelfde, dezelfde uitdrukking die daar gebruikt wordt. In vers 12 inderdaad. En dan natuurlijk, de oorspronkelijke hoorders zien meteen die dubbelzinnige opmerking hier. En zullen natuurlijk hebben moeten lachen daarmee. En dan, wanneer dat Daniël op het appel komt, dan zegt de koning nog nota bene tegen hem, als hij voor hem staat, jij bent de man die mijn knopen kan losmaken. Dus kun je voorstellen hoe dat uiteindelijk in gans dat stuk de humor opgewekt wordt. Dus dat gaat eigenlijk een beetje verloren in onze weergave, maar ik vond het toch wel zo mooi om het even mee te geven.
Is dat dan in vers 16 dat je doet? Ik heb gehoord dat u duidingen kunt geven met knopen ontwarren.
Ja, die knoop, wat dat vertaald wordt bij ons, met knopen ontwarren, is diezelfde uitdrukking die dus als eerste gebruikt wordt wanneer dat de koning zo bang is dat hij het in zijn broek doet. Dus dat toont ook al een beetje hoe dat stuk bedoeld is uiteindelijk. Dus de schrijver steekt eigenlijk een beetje de draak met deze toch wel dwaze koning. Nu, de koning is enorm bang, dat is het minste dat je kan zeggen. En het eerste wat hij doet, is in paniek al zijn raadgevers bij hem roepen. Want ook dat is een zeer sterke uitdrukking. De koning is zo onder de indruk, in vers 7, en de koning riep met luider stem dat men de bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers zou doen komen. Dus je moet je het voorstellen dat hij lijkbleek is, hij doet het in zijn broek voor wat hij ziet, en hij begint te roepen om zijn raadgevers, en hij stopt niet totdat ze daar zijn. Dat is een beetje de idee, de gedachte dat je hier moet bij hebben. En dan komen ze ook bij hem, en dan belooft hij hen dat ze met koninklijke eer, met een purpen kleed en met een houten ketting zal om hun hals gehangen worden. Met andere woorden, ze zullen zeer royaal beloond worden als zij in staat zijn om hem de uitlegging van het geschrift op de muur te geven. Het lezen en het uitleggen. Heel nadrukkelijk. Dus dat betekent dat het ook zomaar niet gelezen kan worden, blijkbaar. Maar straks dan meer over. En zoals het al gewoon zijn van die mannen, iedere keer als ze op het appel komen en als de koning ze nodig heeft, dan falen ze telkenmale en schieten ze tekort, want ook deze maal kunnen ze de koning niet helpen. Ze zijn niet in staat om het schrift te lezen en de uitlegging daarvan aan de koning bekend te maken. En dan is Belsazar nog meer verontrust. En hem niet alleen, maar ook al die mensen die in de zaal aanwezig zijn, beginnen zich ook al serieus zorgen te maken. Dat lees je nadrukkelijk in vers 9. Daarop werd koning Belsazar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van kleur. Vraag mij dan af welke kleur, want hij was al een keer verschoten van kleur. Ook zijn machthebbers waren ontzet. Nu, blijkbaar was er dus een geweldige tumulte aan de gang in die feestzaal met wat er gebeurd was. En die mate zelfs dat de koningin moeder, die niet aanwezig was blijkbaar die avond, de aandacht getrokken wordt door wat er allemaal zich afspeelt in die zaal. En ze komt die zaal binnen. En dat is wat we zien in vers 10. Nu wie dat die koningin, hier is niet de vrouw van Belsazar. Dat kan niet, want al zijn vrouwen en bijvrouwen, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen, zijn al op dat feest. En de meeste uitleggers zijn het erover eens dat het hier gaat om de koningin moeder. Wie zij is, weten we niet zeker. Dat kan inderdaad de moeder zijn, de letterlijke moeder van Belsazar. Maar dat hoeft daarom niet per se zo te zijn. Waarschijnlijk, ik zeg wel waarschijnlijk, want we weten niet definitief wie ze is, is het zelfs een dochter van koning Nebukadnezar. En de vrouw, zeg maar dan, de vrouw van Nabonidus, dus de vader van Belshazzar, dus het zou zijn moeder kunnen zijn. Maar goed, we weten dat niet 100% zeker. En wat er zo opmerkelijk is, dat deze vrouw zeer vastberaden is en wat dat ze te vertellen heeft. En wat heeft ze te vertellen? Toch wel een scherp en indringend woord aan het adres van de koning. Misschien valt het u niet meteen op. Maar ze is eigenlijk niet zo gelukkig met wat er gebeurt. Want stel dat zij een dochter is van Nebukadnezar. Dan heeft ze toch te maken hier met iemand die absoluut niet van het kaliber is van Nebukadnezar. Deze Belshazzar is iemand die geen respect betoont voor Nebukadnezar, want het is zijn, trouwens met zijn oorlogstrofeeën dat hij aan het feesten is. Dat is als eerste. En ten tweede is het toch wel heel spijtig en triestig te noemen dat deze koning zo radeloos is wanneer deze situatie zich voordoet, terwijl dat er blijkbaar een man in de buurt is die een geweldige reputatie heeft als het gaat om dromen en tekenen uit te leggen en dat hij nog niet eens een beroep doet op deze man. En dat is ook wat ze hem klaar en duidelijk stelt. O koning, leef in eeuwigheid als de beleefdheidsgroet. Laten uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. Proef je het moederhart. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden woont en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid als de wijsheid der goden gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnezar, uw vader, tot hoofd der geleerden, bezweerders, chaldeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader, o koning. Dus met andere woorden, ze is eigenlijk een stuk verontwaardigd dat deze koning eigenlijk geen rekening heeft gehouden met de zo gerenommeerde, roemrijke koning die Nebukadnezar was in zijn dagen. En waarom heeft de koning hem aangesteld als zijn hoogste raadgever? Vers 12. Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt. En Daniel, aan wie de koning de naam Belshazzar gegeven heeft. Laat dan nu Daniel roepen, geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven. Dus met andere woorden, het is geen voorstel, ze zegt gewoon dat hij Daniel moet roepen. Eigenlijk tikt ze hem gewoon op de vingers. Nu, de koning is daar absoluut niet zo gelukkig mee, dat kan je zich wel voorstellen, dat de koningmoeder daar op het toneel verschijnt en hem even toch serieus van antwoord dient. De koninginmoeder in die dagen had wel heel veel te zeggen. Net zoals we dat ook terugvinden bij de koningen van Juda, dat er gesproken wordt over de biedster, hè? Over de gebiedster wordt er vaak gesproken. Dat is ook de koninginmoeder die toch als koningin heel veel macht bleef behouden, zelfs wanneer hun zoon al op de troon zat. Nu, hier vinden we dat ook, dat Belshazzar eigenlijk daar niet op ingaat, dat daar niet tegenin gaat, beter gezegd, maar ook laat gebeuren wat de koninginmoeder uiteindelijk zegt. En dan vinden we dat Daniel gebracht wordt bij de koning. En vers 13, toen werd Daniel tot de koning gebracht. En de koning nam het woord en zeide tot Daniel, en dan moet je zien hoe de koning Daniel aanspreekt. Hou in uw gedachten, juist heeft de koninginmoeder nog gezegd dat deze Daniel een geëerd man was in de dagen van zijn voorvader Nebukadnezar, en dat hij deze man gemaakt heeft tot de overste van al de raadgevers van de koning. En kijk eens hoe hij hem aanspreekt. Zijt gij die Daniel die tot de ballingen van Juda behoort, welke de koning mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Dus met andere woorden, behoorlijk minachtend. en hij wordt direct op zijn plaats gezet. Het is absoluut niet met zijn zin dat hij Daniel wil raadplegen. Integendeel, Daniel staat eigenlijk een beetje model, symbool voor het succes en de macht en de grote reputatie van koning Nebukadnezar. En deze Belshazzar, wat heeft die verwezenlijkt? Niks. Dus het is een pijnlijke herinnering voor hem. En hij kijkt minachtend op Daniel neer. En dan zegt hij verder in vers 14. Nu ik heb van u gehoord dat de geest der goden in u woont en dat verlichting, verstand en wijsheid in bijzondere mate in u gevonden worden. Ik heb van u gehoord. Dat betekent dat hij daar zo'n beetje zijn bedenkingen bij heeft. De koningin moeder was ervan overtuigd dat er maar één man was, in gans het Babylonische Rijk, die zeker kon vertellen wat het schrift betekende op de muur. Maar de koning, niettegenstaande dat Daniel zo'n reputatie heeft vanuit het verleden, ik heb van u gehoord, zegt hij. Met andere woorden, hij twijfelt, hij heeft zo zijn bedenkingen bij wat er over Daniel wordt verteld. En dan vinden we in vers 15, dat hij duidelijk maakt dat hij nu bij Daniel terechtkomt, omdat zijn wijzen en bezweerders hem in de steek hebben gelaten. Zij kunnen hem geen antwoord geven. En dat is de reden waarom hij bij Daniel terecht kwam. Nu moet je ook inbeelden, dat de koning langs de andere kant wel eigenlijk een beetje, denk ik, een probleem had met het feit dat hij daarnet nog zag mooi feesten vieren met het heilige rijk van de God van Daniel. En nu staat hij Daniel voor zijn neus, maar wiens heilige rijk van zijn God, dat hij eigenlijk daar juist aan het spotten was, om het maar zo te zeggen. Dus voel je een beetje de spanning in dat stuk, en je zal straks ook wel zien aan Daniel zijn reactie dat hij zelf ook niet zo opgezet is, maar het feit dat hij hier moet komen opdraven voor de koning. Vers 16, maar ik heb van u gehoord dat gij uitlegging kunt geven en knopen ontwarren. Nu dan, indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt bekendmaken, dan zult gij met purper bekleed worden, en een houden keten zal om uw hals gehangen worden, en gij zult als de derde in het koninkrijk heersen. Wat bedoelt de koning daarmee duidelijk te maken van, kijk, beste vriend, als jij in staat bent om het uit te leggen, opnieuw een vraagteken, dan zal ik u belonen. Als, dan. En Daniel is daar zeer verontwaardigd door. Want hij zegt in vers 17, leef o koning in eeuwigheid. Hij zegt meteen daarop, antwoordde Daniel de koning, behoud uw geschenken en schenk uw haven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekend maken. Misschien zeg je, dat is wel vreemd dat Daniel zo reageert, want uiteindelijk aan het eind van het verhaal ontvangt hij toch die eerbewijzen van de koning. Heb je erop gelet? Het eind van het verhaal? Nu, eigenlijk is dat niet zo moeilijk te begrijpen waarom Daniel hier zo reageert. Want de koning heeft zo een klein beetje een verkeerd beeld van wie dat Daniel is. En om dat te verduidelijken, het is een beetje dezelfde gedachte die we ook vinden bij de profeet Amos. Laten we eens kijken in de profeet Amos. Amos hoofdstuk 7.
Lucky hit.
Ja, lucky hit. Amos 7 vers 12 tot 15. Vervolgens zeide Amasja tot Amos, en tot de profeet Amos, zien er, ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar uw brood, en profeteer daar. Maar in Bethel mocht gij voortaan niet meer profeteren, want dit is een koninklijk heiligdom, en het is een rijkstempel. Doch Amos gaf Amasja ten antwoord, ik ben geen profeet, en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en kweker van moerbijenvijgen. Doch de Heere nam mij achter de schapen vandaan, en de Heere zeide tot mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Kijk, wat is er hier gaande? Amasja, die veronderstelt dat het Amos zijn broodwinning is om te profeteren. Hij veronderstelt dat hij een beetje een beroepsprofeet is. En Amos, die profeteert blijkbaar op een plaats waar dat hij niet mee verbonden is als profeet. Dus hij overtreedt de code die hangbaar was onder de zogenaamde profeten, die elk verbonden waren aan een plaats. En die koning zegt tegen hem, beste vriend, vertrekt naar Juda en ga daar uw brood verdienen met profeteren. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Hè. Hier staat er, eet daar uw brood en profeteer daar. Dat wil zeggen, hè, ga ginder uw brood verdienen met te profeteren. Dus met andere woorden, de koning maakt duidelijk van, kijk, Amos, dat is hier uw terrein niet. Gij wordt daar niet voor betaald hier. Gij zit hier geen profeet. Ga naar waar je vandaan komt en profiteer daar voor uw boterham te verdienen. Maar hier niet. Dan zag Amos, oh, een klein momentje. Ik ben geen profeet. Ik ben geen beroepsprofeet. Ik profeteer niet om mijn boterham te verdienen. Ik ben van oorsprong een boer. En de reden waarom dat ik hier kom en hier profeteer, is omdat de Heere mij geroepen heeft om te profeteren. Daarom ben ik hier. Dus, en dat is een beetje dezelfde gedachte die we hier vinden bij de koning Belshazzar, die denkt dat de diensten van Daniël te koop zijn. En Daniël wil heel duidelijk stellen van, als hij die uitlegging heeft, is het niet omdat hij geïnteresseerd is in die beloning van de koning. De beloning van de koning is niet zijn motivatie om dat woord uit te leggen. Vandaar dat ik het duidelijk te kennen heeft dat hij niet gedreven is door financieel gewin. Dat is niet zijn motivatie waarom hij dat hij de koning zijn dienst wil betonen. Wat hij wil doen is net zoals de profeet Amos het woord spreken dat de Heere aan hem geeft. De betekenis uitleggen van wat dat er op de muur te geschreven staat.
U zei dat Daniel toen in een minder respectvolle houding stond tegenover Belshazzar, dan dat Daniel stond, de verhouding Daniel-Nebukadnezar, en we hebben gezien dat er een respectvolle verhouding was tussen die twee.
Er was een hartelijke band tussen die twee, en het minste wat je kan zeggen, is dat die hartelijke band hier absoluut niet aanwezig is. Hij is niet onbeleefd, maar hij maakt wel meteen duidelijk dat hij zelf als raadgever onafhankelijk is.
Ja, je ziet dat de koningmoeder zelf ook begint naar hem met majesteit, leven en evenheid. En Daniel doet dat niet. Zie wel dat het...
Het is opmerkelijk. Maar om nu te zeggen dat hij onbeleefd is, dat mogen we ook niet zeggen. Maar inderdaad, hij zegt meteen waar dat het erop staat.
Ik vind dat hem aansprekelijk of dat nou sprong geweest had. De koning zegt van, zie je die Daniel? Ik wees dat op de zesde manier de koning weer antwoord geeft. Niet te beginnen met de grote titel. En niet te beginnen met hetgeen van respect dat de koning eigenlijk nodig heeft, maar ook niet onbeleefd.
Daniel werd ook dan niet gezegd, omdat hij dacht vanavond wat gedaan
zijn. Dat is ook een van de redenen die vaak terug te vinden is in de uitleggers over dit gedeelte, van hoe ver draagt die beloning. Want het koninkrijk gaat in dezelfde nacht nog veranderen van koning. van bestuurder.
Het van God is al van vele profeten dat je ziet van ze doen het al voor God de namen groot te maken, niet vanuit de zaak. Van God, daarmee zullen ze zijn beloond en moesten ze het wel aanvaarden.
Inderdaad. Het is geen Biliam, hè?
Nee, nee.
En dan zie je dat Daniel vervolgens gaat spreken tot de koning. En wat hij gaat zeggen, valt eigenlijk in twee stukken uiteen, vanaf vers 18 tot en met vers 24. En dan vanaf vers 25 pas geeft hij de uitleg van wat er op de muur geschreven staat. Eerst gaat de koning, gaat Daniel duidelijk maken ten aanzien van de koning waarom dat geschrift er op de muur gekomen is. Nu, de koning had al zijn vader, voorvader Nebukadnezar vermeld. Hè? Herinnert u dat hij zegt, hè? Zijn, ben jij de Daniel die door mijn vader Nebukadnezar eertijds gevangen is genomen in Jeruzalem? En Daniel gaat nu beginnen bij die Nebukadnezar om iets duidelijk te maken aan Belshazzar. Hij zegt van, kijk, Nebukadnezar heeft een bijzondere reputatie, had grote macht, en volken, naties en talen beefden voor hem, maar de enige reden dat dat zo was, was niet omdat hij die macht zelf verworven had, maar omdat hij die macht gekregen had van God de Allerhoogste. En toen dat die macht en zijn roem en zijn eer hem naar het hoofd steeg, heeft God de Allerhoogste hem vernederd, hem gelijk gemaakt aan de dieren van het veld, totdat hij tot de erkenning kwam dat het koningschap toebehoort aan God de Allerhoogste en dat geeft aan wie hij wil. En het spijtige is, zegt Daniel, dat jij, Belshazzar, weet hebt van die dingen. Weet hebt hoe dat koning Nebukadnezar zich heeft verontmoedigd voor God de Allerhoogste. Maar dat jij, die nog in geen 100 jaar verwezenlijkt hebt wat hij heeft verwezenlijkt, dat jij nog niet eens jezelf verontmoedigd hebt voor deze koning. Integendeel.
Is dat hier een verwijzing naar de opvoeding van Belshazzar? Omdat de vorige keer erover had, dat in die tijd dus koningskinderen een opvoeding gekregen, die persoon, die machtspersoon, de koning, dus de moederkoningin, dat we zeggen, in feite een grote functie houdt, en die opvoeding aan die ding, dus daarom dat Daniel Duits dat hij wel degelijk onderwezen geweest heeft, en dat verklaart toen eigenlijk ook de reactie van de koninginnen, als ze de zalen binnenkomt, dat ze zegt, het is niet nodig van ze breekt te worden van schrik. Er is een twaalf. En hier wordt er ook verwezen, ergens, dat hij dat weet van dat. Ik vind het niet onmiddellijk te weten.
Zij herinnert in elk geval Belshazzar aan.
Aan zijn opvoeding, in principe.
Wel, ik denk dat sowieso een algemeen gekend feit was, wat er gebeurd was met Nebukadnezar in zijn dagen. En Daniel had een reputatie opgebouwd. Daniel was toch ook wel de overste van de raadgevers, dat was toch wel een zeer aanzienlijke functie aan het hof. Dus dat is niet in een achterhoek gebeurd, maar
openbaar,
iedereen had er wel weet van. En het feit dat Daniel de koning erop wijst dat hij wel degelijk weet heeft van deze dingen. Kijk maar eens, in vers 22. Hij echter zijn zoon Belshazzar hebt uw hart niet verontmoedigd, hoewel hij dit alles wist. Dus het is niet alleen het feit dat hij zich niet verontmoedigd heeft, maar hij heeft zich eigenlijk zo verhoogd, dat hij zelfs het lef had om God de Allerhoogste te beledigen. Want, kijk maar, in vers 23 gaat hij verder, maar gij hebt u tegen de Heer des Hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, En gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben. Stomme, blinde, afgoden. Maar de God in wiens hand uw adem is, en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Dus hij wist van dit alles. Hij wist dat Nebukadnezar zich gebogen had voor God de Allerhoogste. Hij wist wie die God de Allerhoogste is. Dus zie je hoe met dit in het achterhoofd ga je toch niet zeggen dat hij zomaar onbewust dat gerei uit die tempel laat komen en dat gerei ontheiligt en daarmee God lastert door daarmee zijn goden van hout en steen te vereren die geen goden zijn. Dus zie je hoe ernstig dat het zijn misdaad eigenlijk is. En dat is de reden, zegt Daniel, waarom dat God onmiddellijk uw oordeel aankondigt. Want dat is wat er gebeurt, vers 24. Toen is door hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. En dan vinden we dat Daniel de uitleg heeft van dit schrift. Nu, daar wil ik toch wel eens even uitvoerig bij stilstaan, bij dat schrift. Want als je het leest, dan kan ik me voorstellen dat je toch een paar opmerkingen hebt. Of niet soms. Luc knikt al indringend van ja, dus verwacht mij al aan de eerste vraag.
Ja,
ja, ja, inderdaad. Ik ben blij dat je daar al op let. En het woord mene wordt twee keer vermeld, terwijl het maar één keer uitgelegd wordt. Dat is toch ook al een verschil. Nu, dat heeft alles te maken natuurlijk dat in de vertaling het een en het ander ook weer verloren gaat of minder duidelijk wordt. En zekerlijk als er woordspelingen zijn, en die zijn hier nadrukkelijk ook. Eerst als het gaat om wat Luc zegt, hè, Ufarsin en Peres, wel, Ufarsin in onze vertaling is eigenlijk het meervoud van Peres. Ja. Eigenlijk is het in de oorspronkelijke taal Parsin, dus Peres, Parsin. Parsin is het meervoud van Peres. Ja. De meeste vertalingen hebben Ufarsin. Maar goed, of Parsin, dat maakt nu niet zoveel uit. En de reden waarom dat het naar het enkelvoud door Daniel wordt uitgelegd is, omdat er in de zin twee keer een zinspeling op wordt gemaakt. Hè? Hij zegt, Peres, uw koninkrijk is gebroken, of andere vertalingen hebben verdeeld, en aan de Meden en Persen gegeven, hè? Verdeeld, Meden, Persen, ik denk dat dat duidelijk is. Dus, maar in de oorspronkelijke taal staat er dus Peres, uw koninkrijk is gebroken, Peresat, en aan de Meden en Persen, Paras, gegeven. Dus, hij werkt die Peres twee keer uit. Dus, hetgeen dat er oorspronkelijk in het meervoud stond, Parsin, Ufarsin, wordt door Daniel, het heeft twee betekenissen, in het enkelvoud tweemaal aangehaald. Er wordt tweemaal een woordspeling opgemaakt. Dat is uiteindelijk wat er hier gebeurt. En wat het woordje mene betekent, of waarom mene maar eenmaal hier aan bod komt, is niet zo moeilijk uiteindelijk. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Hè? Als je dat twee keer na elkaar zegt, maakt het duidelijk. Een herhaling in de schrift, dat vind je vaak. En een herhaling wordt vaak gedaan om duidelijk te stellen dat het
vaststaat,
onomkeerbaar is. Dus met andere woorden, de koning, zijn dagen zijn geteld en de Heere God komt er niet meer op terug. Er wordt een einde aangemaakt aan zijn koningschap. Het is onomkeerbaar. Ja? Dus, we vinden gewoon dat die woorden, dat daar iedere keer een woordspeling op gemaakt wordt. Misschien nog één ding eerst, voordat we op die woorden ingaan. Uiteindelijk is het wel opmerkelijk, als je het zo leest, mene, tekel, hè, parsin of ufarsin, dat is nu gelijk, dat is gewoon Aramees. En je vraagt je af, als dat op de muur stond, waarom kunnen die raadgevers van de koning dat niet lezen? Dat is toch opmerkelijk? Moest het letterlijk zo op de muur staan, is het niet moeilijk om het te lezen. Het is gewoon Aramees. Nu, de reden daarvan weten we niet. Wellicht kan het zijn dat het aan één stuk op de muur geschreven is. Allemaal aan elkaar. Ja, dat was een gebruikelijke manier van schrijven. En zonder klinkers. Dan is er inderdaad niet veel van te maken. Het kan ook zijn dat het een cryptische omschrijving was. Het kan ook zijn dat het gewoon tekens op de muur waren. Want, en dat is mijn volgende ding, het punt dat ik wil opmerken is, dat Mene en Tekel en Peres alle drie gewichtsmaten zijn. Ja. Mene, ken je, komt nog in het Nieuwe Testament aan bod, dat is de mina. Hè? En Tekel, daarvan is de shekel afgeleid, hè? Dat ken je ook. En de peres, ufarsin, is twee keer, het is dubbel heb ik gezegd, twee keer een halfje. Maar van wat dat een halfje is, dat weet je, dat moet nader bepaald worden. Ofwel is het een halve mina, ofwel een halve shekel bijvoorbeeld. Het staat voor een half. Ja, net zoals de Nederlanders zeggen, mag ik een pond bloem alsjeblieft? En ze zeggen nu een halve kilo, ze zeggen een pond. Wel, dat staat ook hier voor de helft. Dus het zijn gewichtsmaten. En dat keert iedere keer ook terug in de uitleg die Daniël heeft. Eigenlijk is het geschrift een soort raadsel dat alleen door een wijze kan worden opgelost. Hè? Net zoals dat in de tijd Simpson ook een raadsel meegaf. Hè? Ja, met die leeuw en die honing, ja. Dat is typisch Oosters. Wel, dat is hier ook zo'n raadsel, zou je kunnen zeggen. Want kijk maar eens, zelfs al weet je dat mene is, en dat teken is, en dat parsin is, wat betekent het dan? En dan zie je iedere keer dat daar op een woordspeling wordt gemaakt. Hè? Mene, zegt Daniël, God geeft uw koningschap geteld. Mena. Zie je het woord terugkeren? En er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen, tekal, ja, en te licht bevonden. En dan, Peres, uw koninkrijk is gebroken, Peresat, en dan de Meden en Persen, Paras, gegeven. Dus zie je, het is iedere keer een woordspeling die gemaakt wordt op deze aparte gewichten. Dus wat betekent het? Belsazar is eigenlijk aangesteld door God. Hij is geëvalueerd en hij is geoordeeld. Te licht bevonden inderdaad en geoordeeld. Dus, en hoe gekend dat dit gedeelte is, blijkt ook uit de spreuken die er nog steeds in onze Nederlandse taal zijn. Dit is een teken aan de wand.
You've been measured, you've been weighed.
Ja. Ja, je bent gewekt, gewogen en te licht bevonden, wordt nog altijd gebruikt. Er zijn heel wat dingen die uit het boek Daniël en vooral uit dit gedeelte voortkomen. Dus wat moeten we daar eigenlijk van maken? Wel, Belsazar, het gaat wel een stukje duidelijk worden, is iemand die zich voorgesteld had, dat zie je ook aan zijn levensstijl, dat hij vrij en onafhankelijk dacht te kunnen doen wat hij wou. Heel zijn leven lang. Hij had nog een lange leven in het vooruitzicht. Frank en vrij. En hij bezag zijn rijkdom. En hij schatte het zeer hoog in. En hij zag naar zijn koninkrijk en hij dacht, ik ben veilig. Wie kan uiteindelijk Babylon overweldigen? En dat hij alles gemeten, gewikt en gewogen had, dacht hij van zichzelf.
Heeft dat niet te maken met het feit dat hij regent is? En dat hij, wat hij zegt, voor een keer, toevallig dat de echte koning die op dat moment heerst, 10 jaar ten strijde getrokken is? Of?
Nee, hij was 10 jaar op een andere plaats. En op enkele dagen voor deze gebeurtenis hier, heeft hij de strijd aangebonden tegen de Meden en de Persen, die hier nu voor de deur staan, en heeft hij verloren. En is hij op de vlucht.
Het was Belshazzar, zo gezegd, regent.
Ja.
Het ook in feite binnen geen enkele eigen verdienste aan de koninkrijk, omdat een andere koning is die heerst. Nee. En die opgebouwde wat dat is en ook beschermd is wat dat is.
Ja.
Is dat ook de reden hier van dat hotel gedrag? Dat hij altijd in verzekerde boringen gekend heeft en dat nu in feite het zijn reculeus leventje denkt dat hem alles kan permitteren.
Dat, ja.
Een beetje van de kat van huis is.
Nee, je hebt het feit dat hij die opvoeding aan de ding wel kent, maar dat het allemaal geen waarde heeft voor hem. Dat het allemaal naar zijn neerlaat en dat dat in feite een macht hij is in een sport geworden, niet, want je moet er niks voor doen. Er staat de koning boven hem die alles beschermt en doet. En hem kunnen we zo maar even zo, ja, met de pump spelen.
Ja. U waant hem eigenlijk veilig. Je hebt alles voor zichzelf beschouwd. En hij denkt maar een leven te kunnen leiden van, doe ik wat ik wil en moet ik met niemand geen rekening houden. En ik heb toch geld genoeg, hè, grote feesten bouwen. Ik moet van niks bang zijn, want ik zit hier achter dikke muren in een hoogversterkte stad, die nog nooit, en moet rekenen, die stad staat er al 1000 jaar en is nog nooit niet overweldigd geweest. Dus je moet je dat ook een beetje voorstellen, hoe dat je dan gemakkelijk eigenlijk denkt dat je onaantastbaar bent. En wat zegt de Heer? Gij hebt jezelf gewikt en gewogen. Maar ik heb u gewikt en gewogen. En hoe dat ik u afweeg, is heel anders dan dat jij jezelf afweegt. En mijn oordeel houdt stand. En je bent een dwaas. En deze nacht ga je sterven. Eigenlijk lijkt hij heel veel op die rijke dwaas in het Nieuwe Testament. Die ook schuren bouwde om zijn overvloed aan oogsten op te bergen en die dacht van, goh, ik heb nog vele jaren dat ik ga kunnen genieten van al die rijkdom en die goederen. Wat zegt hij? Hoe gaat het verder? Hij rijke dwaas, in deze nacht zal uw ziel nog van u afgeëist worden. Eigenlijk loopt deze geschiedenis daar volledig mee parallel, uiteindelijk. Ook deze Belshazzar is iemand die zijn rekening gemaakt had, maar hij had buiten de waard gerekend, die werkelijk de rekening opmaakt. En dat is de Heer zelf. En uiteindelijk zie je dat in het laatste stuk, vers 29 en vers 30. Het loon voor Daniël en het loon voor Belshazzar uitgekeerd wordt. Ja, Daniël die wordt geëerd, zoals de koning het uiteindelijk beloofd heeft, maar of dat van veel waarde is, hè? Dat denk ik ook niet. En ik denk dat Daniël het maar heeft laten gebeuren. En zich er niet veel vragen heeft bijgesteld of moeilijk heeft overgedaan. Omdat Daniël heel duidelijk wist wat er te gebeuren stond. Maar blijkbaar dringt dat hier tot die koning niet door. Hij is hem daar absoluut niet van bewust. Deze man zegt dat het met hem afgelopen is en hij beloont hem. Dat is eigenlijk vreemd, hè? Maar ik denk dat hij wel goed genoeg bij zijn verstand was om te weten wat er gebeurde, maar het dringt gewoon niet tot deze man door. Eigenlijk moest hij nog een week krijgen, dan zou hij gewoon verder feesten en verder doen wat hij al altijd heeft gedaan. Het is iemand die het oordeel aangekondigd krijgt, maar hij is verhard en hij blijft verhard. En deze houding van Belshazzar wordt eigenlijk in het boek de Openbaring gebruikt als voorbeeld om een hele slag en soort van mensen aan te duiden. Ik ga het eens voor u opzoeken. Openbaring hoofdstuk 9, vers 20. En let op de taal. En de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de houden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken en niet horen en niet lopen. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstal. Dus deze mensen worden eigenlijk beschreven als Belshazzar. Mensen die ondanks het feit dat ze geoordeeld zijn, maar niet breken met hun praktijken. Blijven volharden in het kwaad. Belshazzar is er eigenlijk een beetje het model voor al deze mensen die hier beschreven worden in Openbaring hoofdstuk 9.
Belshazzar en katholicisme ook niet aangeduid als namen van tegenstander.
Beelzebub, wil je zeggen zeker.
Beelzebub, maar...
Niet dat ik weet, dat kan, maar niet dat ik in elk geval weet. Dus maar zie je het grote contrast uiteindelijk tussen Belshazzar en Nebukadnezar. Beiden worden door de Heere op de vingers getikt, maar Nebukadnezar krijgt de ruimte om zich te bekeren. En Belshazzar wordt in dezelfde nacht, wanneer het oordeel over hem uitgesproken is, komt hij onmiddellijk te sterven. En wat wil dat contrast eigenlijk dichter bij ons brengen? Enerzijds is er het wonder dat God, een koning of een mens, genade kan betonen na alles wat hij gedaan heeft. Want Nebukadnezar is ook niet mooi geweest, hè? Maar hij kreeg de genade van God om zich te bekeren. En gelukkig bekeert hij zich ook. Maar dat maakt niet, wanneer dat God één iemand de genade heeft om zich te kunnen bekeren, dat God aan handen en voeten gebonden is, en dat hij iedereen de ruimte moet geven om zich te bekeren. Er zijn mensen die geoordeeld worden, zoals Nebukadnezar, en die zich bekeren. En er zijn mensen die geoordeeld worden en die zich niet bekeren, maar zichzelf verharden. En soms onmiddellijk geoordeeld worden. God is geen schuldenaar van mensen. En dan moeten we ons opnieuw nog meer respect doen krijgen voor het feit dat we hier mogen zitten vanavond. En mogen beseffen, God heeft naar ons omgezien. Want het feit dat we hier zitten, het feit dat we een vrijmoedigheid mogen beleiden van God is ons leven gekomen, we hebben ons bekeerd, we hebben inderdaad, net zoals Nebukadnezar, ons verootmoedigd van God en zijn genade ontvangen. Maar dat is wel niet vanzelfsprekend. God is daar nu aan mij niet verschuldigd. God is geen schuldenaar van mensen. Als hij mensen genade betoont, dan is dat genade. Iets dat onverdiend is. Iets dat God niet verschuldigd is. Dus zie je hoe mooi centraal dat er in heel gans dat eerste boek, dat grote contrast staat tussen twee koningen, die beiden het oordeel worden aangezegd, en de ene krijgt de genade om zich te bekeren, terwijl de andere nog niet de ruimte krijgt om hem te bekeren, en onmiddellijk geoordeeld wordt. En dezelfde nacht nog omkomt.
Dat je nu aan de kant wel een deel ruimte hebt voor hem te bekeren. Want hij wist wel wat er met Nebukadnezar gebeurd was. Dus kost hij eigenlijk dit al genoeg uit voor te pezen van moeten die God wel verrien en niet tegen de scheen staan.
Als je het zo bekijkt, inderdaad, maar het gaat vanuit het feit dat Nebukadnezar is uiteindelijk door de Heere geoordeeld geworden. Hij is vernederd tot een dier. En daarna heeft hij zich bekeerd. Ja? En tussen het moment dat hem dat werd aangezegd, en dat het effectief gebeurt, zit er een volledig jaar. Maar bij Belshazzar, tussen het moment dat het hem wordt aangezegd, en dat effectief het oordeel wordt voltrokken, dezelfde nacht. Dus in die zin heeft hij geen ruimte om zich te verkiezen.